En we lezen daarna Filippenzen 3, vers 1 tot en met vers 16.
Voort, mijn broeders, verblijd u in den Heere. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet verdrietig. Het is u zeker. Ziet op de honden, ziet op de kwade arbeiders, ziet op de besnijding. Want wij zijn de besnijding, wij die God in den geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet in het vlees betrouwen. Hoewel ik heb dat ik ook in het vlees betrouwen mocht, indien iemand anders meent te betrouwen, in het vlees ik nog meer. Besneden ten achtste dagen uit het geslacht van Israël, van den stam van Benjamin, een Hebreër uit de Hebreeën, naar de wet een Farizeer, naar den ijver een vervolger der gemeente, naar de rechtvaardigheid die in de wet is, zijnde onberispelijk. Maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn, om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb, en acht die drek te zijn, opdat ik Christus moog gewinnen. En in hem gevonden worden, niet hebbende mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid die uit God is door het geloof, opdat ik hem kennen en de kracht zijner opstanding en de gemeenschap zijns lijdens, zijn dood gelijkvormig wordende, of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Niet dat ik het al reden gekregen heb of al reden volmaakt ben, maar ik jaag daarna of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Broeders, ik acht niet dat ik het zelf gegrepen heb, maar één ding doe ik, vergetende hetgeen achter is en strekkende mij tot hetgeen dat voor is. Jaag ik naar het wit, tot den prijs der roeping Gods, die van boven is in Christus Jezus. Zovelen dan, als wij volmaakt zijn, laat ons dit gevoelen. En indien gij iets anderszins gevoelt, ook dat zal u God openbaren. Doch waar wij toe gekomen zijn, laat ons daarin naar dezelfde regel wandelen. Laat ons hetzelfde gevoelen.
Gods woordgemeente wordt vandaag twee keer uit Filippenzen 3 verkondigd. En vanavond ook tegen de achtergrond van de Heidelberger Catechismus. Vanmorgen de versen 7 tot en met vers 9. Laten we deze versen voorafgaan aan de verkondiging samen lezen. Filippenzen 3, vers 7 tot en met 9. Dan zegt Paulus het volgende: maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, gewisselijk. Ik acht ook alle dingen schade te zijn, om de uitnemendheid der kennis van Jezus Christus, mijn Heere, om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb en acht die drek te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen en in hem gevonden worden, niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid die uit God is, door het geloof. We gaan in deze dagen na Pasen de balans opmaken. Dat is ook het thema voor de prediking vanmiddag en vanavond. Na Pasen de balans opmaken. Drie lijnen vanmorgen vanuit de tekst. We zien allereerst wat door Pasen voor mij, en vult u bij mij op dit moment allereerst maar gewoon Paulus in. Het kan al luisterend misschien ook anders worden. voor mij waardeloos is geworden. Wat na Pasen voor mij waarde heeft gekregen. Dat is de tweede lijn. En wat door Pasen voor mij overblijft. Dat is de derde lijn. Dus wat waardeloos is geworden, wat waarde heeft gekregen en wat overblijft. We gaan dus de balans opmaken. En als die uitdrukking valt, gemeente, de balans opmaken, dan moet ik zelf altijd denken aan de tijd dat ik naast mijn studie ook in de vis werkte. Daar werd op de eerste dag, werkdag van januari altijd de balans opgemaakt. In het kantoor, de boekhouding, maar ook in de schuur en in de koeling en in de diepvries. De hele dag en soms 2 dagen waren we dan bezig met alles vastleggen. Wat staat er nog aan voorraad in de schuur, aan vis, in de koeling en in de diepvries? Dat moest nauwkeurig worden vastgelegd en dat deden we dan om verschillende redenen. Allereerst natuurlijk om de balans op te maken en te kijken wat is er in het achterliggende jaar allemaal de koeling en de schuur uitgegaan. Wat is er verkocht? En wat is de winst? De tweede reden was natuurlijk ook om te kijken wat staat er op dit moment. En klopt dat wel met de administratie op het kantoor? Dat wat in de computer staat, staat dat ook in de koeling? En je had natuurlijk een groot probleem wanneer die verschillen heel groot waren. Verschillen tussen de administratie, de boekhouding en dat wat er in de koeling stond. Dan kon het zijn dat er een partij was zoekgeraakt. Dat er misschien ook wel gestolen was. Bijna in elk bedrijf vindt diefstal plaats. En helaas maakten we dat ook mee. Of dat er iets anders aan de hand was. En dan moest je opnieuw tellen. En als het weer niet klopte, nog een keer tellen. En aan het einde van de dag was je uitgeteld. Paulus maakt hier ook de balans op. En hij gebruikt daarvoor ook boekhoudkundige termen. Winst, verlies, onder de streep. Er staat in onze vertalingen ik acht. Je mag het ook letterlijk vertalen ik reken. Ik heb uitgerekend. Optellen, aftrekken, streep, wat staat eronder. En dan maakt hij de balans op van zijn leven. En dat is geen verkeerd moment. Ik hoop dat jij dat ook doet. Uitgelezen kans is natuurlijk om dat te doen tijdens of in de dagen van je verjaardag. Als je 16 wordt, 18, 20, 25, 50, 75. Om dan de balans op te maken. Waar sta ik in het leven? Wat heb ik allemaal weten te realiseren van mijn idealen, mijn toekomstverwachting, mijn droom? Wat kan ik wegstrepen op mijn bucketlijstje? Wat heb ik al gehaald? Wat is eigenlijk boven verwachting naar me toegekomen? Maar misschien staan er aan de andere kant van de balans ook allemaal tegenslagen. Toen je 20 was, had je dat ideaal. En nu je 40 bent, moet je met pijn in je hart constateren dat dat ideaal onbereikbaar is geworden. Het lukt niet meer. Het kan niet meer. Het is je niet gegeven. En ik denk dat ik nu namens meerdere ouderen spreek, de meeste ouderen vermoed ik maar, dat de lijst, het posten die tegenvallen steeds langer wordt naarmate je ouder wordt. Het ouder worden met zijn moeite en gebrek, met zijn ziekte, maar vooral ook met zijn verlies. Ik moet vaak denken, mag ik dat gemeente gewoon ook eens zeggen, ik moet vaak denken aan een van die markante uitspraken van mijn oma, onze tweede moeder. Ze zei op enig moment met de verjaardag, het wordt zo stil aan de top. En als je dan als klein kind zo'n uitspraak hoort, dan denk je, nou, waar gaat het over? totdat ze oude foto's tevoorschijn haalden. En zei, die is er niet meer. Die is overleden. Zelf jong weduwe geworden. Achtergebleven met een groot gezin, opgroeiende kinderen. En een man stierf. En ze werd boven de 80 jaar. En toen zei ze dat het is zo stil aan de top geworden. Ook iets van een balans opmaken. Als je aan het einde van je leven komt te staan voor je gevoel, dat je dan ook een streep of misschien een stippellijn trekt. Optelt. Aftrekt. En wat hou je dan over? Maar hier in Filippenzen 3 gemeente ontmoeten we geen hoogbejaard iemand. Maar een man nog in de kracht van zijn leven. En hij maakt de balans op. Dat doet hij terwijl hij in de gevangenis zit. De balans opmaken, dat is nou voor ons gevoel niet een van de plekken die wij zouden hebben uitgekozen om de balans op te maken, denk ik zomaar. Tussen vier muren, wat heb je nog aan toekomst? Als je weet dat je vanuit Caesarea, waar deze brief is geschreven, zometeen op transport wordt gezet naar Rome. En de uitkomst van de rechtszaak voor de keizer eigenlijk nog heel open staat, ongewis is. Dan heb je denk ik op dat moment wel andere dingen aan je hoofd dan de balans op te maken. Dan ben je bezig met overleven. Dan zoek je naar contact. Mensen die je kunnen helpen en steunen. Ook met het oog op de zware periode die voor je ligt. Maar Paulus doet dat niet. Ik krijg de indruk, gemeente, dat hij het ook gewoon is om de balans op te maken. En u die de Heere mag kennen, herkent dat. De balans opmaken. Misschien deed u dat vroeger voor het eerst tijdens een verjaardag. Ik denk even heel concreet aan iemand die niet tot deze gemeente behoort, maar die 30 jaar werd. En in zijn jeugd had hij vaak de uitspraak gehoord dat God de meeste van zijn kinderen bekeert in hun jonge jaren. En hij werd 30 en toen kwam het naar hem toe. 30. 30. En niet bekeerd. Het is voorbij. Het moet echt een groot wonder zijn als God mij op mijn 30ste levensjaar nog bekeert. En dat zet hem klem. En God liet zich vinden. Omdat deze jongen op zijn 30ste jaar door God werd gevonden. Maar u die de Heere mag vrezen, kent die momenten ook in de loop van het jaar de balans opmaken. Eigenlijk is dat iedere keer wanneer we Christus ontmoeten en hem mogen omhelzen. Dan wordt de balans opgemaakt. Paulus kijkt terug op zijn leven zonder Christus. En als hij dat zo opsomt in het begin van hoofdstuk 3 gemeente, dan is dat eigenlijk een geslaagd leven. 7 kenmerken, 7 eigenschappen roemt hij op in de versen die we gelezen hebben vanaf vers 5 tot en met vers 6. 7 verschillende momenten en ik denk niet dat het toevallig is dat Paulus heel bewust voor 7 heeft gekozen om te laten zien. Kijk, het plaatje is ook echt compleet. Naar de mens gesproken had ik alles en voelde ik me ook gelukkig. Ik had geen idee dat ik iets miste. Nee, al op jonge leeftijd had ik mijn idealen weten te bereiken. In het geval van Paulus was dat een carrière in de godsdienst. En hij was daarin goed geslaagd. Hij behoorde bij het neusje van de zalm. Een select gezelschap in Jeruzalem. Nou, dat was een internationale opleiding in Jeruzalem. Paulus zelf komt ook niet uit Judea, is in het buitenland geboren. Maar wanneer de selectieprocedure in Jeruzalem doorstond en je werd dan uitgekozen om daar ook die laatste jaren in die studie te kunnen vervolgen, dan had je het gemaakt. En onder die topstudent, om het zomaar even te zeggen, behoorde Paulus tot de top. De toekomst lachte hem tegemoet. Hij had een groot vertrouwen, vandaar dat hij ook die bijzondere brieven, aanbevelingsbrieven meekreeg vanuit het Sanhedrin in Jeruzalem, om namens hen ook op te treden in Damascus. Zulke soort brieven krijg je ook niet zomaar mee. Zeker niet met in jouw ogen een hele verantwoordelijke taak, als je dat op jonge leeftijd meekrijgt, dan staat er een sterretje achter je naam. Wat opvalt is dat Paulus voortdurend benadrukt hoe compleet zijn leven is. Hij mist helemaal niets. Hij heeft de toekomst in zijn broekzak. Kan niet meer misgaan. Hij heeft ook geen idee dat hij nog iets mist of iemand mist. Het is compleet. Ergens ben ik blij, gemeente, dat Paulus zo zijn leven neerzet. Als compleet. Geen idee van ik mis iets. Of ik mis iemand. Hij mist helemaal niets. Hij heeft alles. Waarom ben ik daar zo blij om? Omdat Paulus zo zijn leven neerzet. Omdat in het midden van de gemeente veel mensen ook zo in het leven staan. Voor jou is het plaatje ook compleet. Misschien wel op deze bijzondere dag. Moederdag. Een lieve man. Fijn gezin. Heerlijk huis. Geen enkele zorg. Stabiel leven. En je zegt wel eens tegen elkaar, nou, ik heb eigenlijk alles. Het leven is compleet. Je hebt geen zorg. Goed, de huis, tuin en keuken zorgen, zeggen we dan. Maar als je om je heen kijkt, en misschien luister je soms ook wel eens naar de lijst van voorbeden, of je kijkt om je heen in je straat of in je directe omgeving, en je legt dat zo naast jouw leven, nou, wat een verschil. Die zorgen daar, en die zegeningen bij jou. Nou, zo stond Paulus ook in het leven. Het is af. Klaar. In zijn geval in de godsdienst. In jouw geval in je gezin. In je werk. In je carrière. In je loopbaan, in je maatschappelijke positie. Je zit hier in de kerk of je luistert mee. Het hoort bij je leven. Je zou ook niet anders willen. Maar als ik aan je vraag vanmorgen, ken je de Heere Jezus Christus? Dan is er eigenlijk in jouw leven geen ruimte voor die vraag. Want je mist hem niet eens. Je hebt hem ook niet eens nodig. Begrijp je nu waarom ik zo blij ben als ik zeg dat Paulus zo zijn leven neerzet? Compleet af. Kijk, als Paulus op een andere manier terug zou kijken op zijn leven voordat hij de Heer Jezus Christus persoonlijk zou leren kennen en tegen ons vanmiddag of vanmiddag en in de brief aan de Filippenzen zou schrijven, met al die dingen die ik had bereikt en met al die prachtige momenten die ik had ontvangen, leefde op de bodem van mijn hart toch dat knagende gevoel: Paulus, je mist iets. Dat het leeg van binnen bleef. Dat een soort onrust ook steeds in zijn leven naar boven kwam. En iedere keer als hij dan weer een van zijn doelen wist te benaderen, dan was het even stil en dan daarna begon dat knagende gevoel weer op te komen. Maar daar heeft Paulus helemaal geen last van. Het gaat goed. Zoals het bij jou ook goed gaat. En toen ik net die vraag stelde, ken je Christus? Wees eens eerlijk vanmorgen. Kom eigenlijk de gedachte bij je boven, ik heb hem niet eens nodig. Geen behoefte. Zoals een jongere keer tegen me zei op de rand van kerk en wereld. Dominee, waarom zou ik eigenlijk God moeten kennen? Ik heb God niet nodig. Ik heb mijn vrienden. Ik heb mijn studie. Ik heb mijn toekomst. Ik kan het zonder hem. Nou, zo staat Paulus ook in het leven. Hij heeft zijn leven. Hij heeft zijn carrière. Hij heeft zijn God. Men heeft er genoeg aan. Toch is het ook aangrijpend, gemeente. Als Paulus zo zijn leven neerzet, of niet? Als er in zijn leven helemaal geen hunkering is naar God, de ware God. Als er in zijn hart helemaal geen teer verlangen is naar de Heere Jezus Christus. Als er in zijn ziel geen behoefte is aan de bruidswerven van Christus, de Heere Jezus Christus, de Heilige Geest. En hij zo in het leven staat. En je eigenlijk ook niet begrijpt als je tegen hem zegt, Saulus, je bent ten diepste ongelukkig. Je kent Christus niet. Zie je, gemeente, mag ik het gewoon eens persoonlijk toespitsen? Herken je nou jezelf in dit leven? Misschien als je terugkijkt, als je de Heere mag kennen. Als je vanmorgen al luistert, het moet zeggen, ja dominee, als ik eerlijk ben, stond ik vroeger ook gewoon zo in het leven. Ik hoorde wel eens wat in de kerk over bekering, maar dat ging gewoon langs me heen. Ik was ondertussen met hele andere dingen bezig en de Heere Jezus, ik had er totaal geen idee van. Het interesseerde me eigenlijk ook helemaal niet. Het meegenomen door de jacht van het leven. Ging op in mijn gezin. Was bezig om een loopbaan uit te zetten, carrière op te bouwen. Ik had voor God geen tijd en aan Jezus geen behoefte. Ik zat er wel, maar ik zat daar te zitten. Een oude man die al jarenlang mag juichen voor Gods troon. Ik vertelde een keer het als volgt tegen mijn dominee toen ik de Heer nog niet kende. Hij zat in de handel, vleeshandel. Ik heb wat varkens en koeien verhandeld onder het grote gebed. Zijn plaatje was compleet. Zondag maakte hij onder het gebed de balans op. Rekende de winst al uit voor de week die voor hem lag. En ging de maandag tegenaan. Om de doelen te halen. En als het kan, net iets eroverheen te gaan. Ziet u wat er moet gebeuren, gemeente, ook in uw leven? Wil je onder de balans niet je eigen naam gaan zetten? Maar de naam van Christus. Dat er dus echt een wonder moet gebeuren. Een godswonder. En dat zeg ik vanmorgen niet om u en mezelf van onze verantwoordelijkheid te ontslaan. Dat we weer achterover kunnen leunen en verder kunnen rekenen. Optellen, aftrekken. Vanuit het idee, nou ja, goed, God moet het doen. Maar als we in Filippenzen 3 Paulus zo zien terugkijken op zijn leven, en dat leven komt dan eigenlijk wel akelig dichtbij, is het voor hem dan de godsdienst? Voor u is het uw bedrijf, voor mij was het de sport en voor jou is het misschien je hobby. Dan moet er dus een wonder gebeuren. Want voordat je het weet, sta je aan het eind van je leven. En als ik dat zo uitspreek, gemeente, voordat je het weet, sta je aan het eind van je leven, dan denk je meteen, nou, ik word 80. Ik heb nog heel leven voor me. Nou, kijk eens om je heen. Hoeveel jonge mensen werden in de loop van hun leven niet geknakt. Staan aan de zijlijn. Lichamelijk of psychisch. Zo geknakt. Dat ze geen toekomst hebben. Hoeveel jonge mensen, denk alleen maar in de achterliggende dagen wat er gebeurd is. Hier vlakbij werden zo in één keer uit het leven weggerukt. In hun onschuld en onbevangenheid. En voor hun werd het eeuwigheid. Er is dus waarschijnlijk iemand, nee dat is wel zeker, die als je die mag leren kennen, al jouw rijkdom in één keer wegzet. Paulus schrijft daarover, laat het maar even lezen gemeente, kijk u maar even met me mee. Er staat dan aan het slot van zijn optelsom, hè, vers 6, onberispelijk, dat betekent heel stipt. En dat was voor Paulus geen straf. We hebben wel eens het idee bij die farizeeën uit het Nieuwe Testament, dat waren mensen die met een chagrijnig gezicht over de aarde rondliepen. Moest alleen maar. Ik stip het maar heel even aan, maar dit soort mensen waren buitengewoon, wij zouden vandaag de dag zeggen, bevindelijk. Zij wilden God ervaren. En ze hadden ook ervaringen. Het waren geen dorre letterknechten. Nee, met heel hun ziel, met heel hun bestaan, met heel hun hebben en houden, wijden zij hun leven toe aan God. Dat was dus geen dorre administratie, cijfertjes. Maar dat was leven. Maar wel zonder Christus. En Paulus zegt dan in de overgang van vers 6 naar 7, kijkt u met me mee, maar hetgeen mijn gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Het verschil tussen winst en verlies, gewin en schade, wordt gemaakt door Christus. Hij maakt het verschil. En dat geeft mij de gelegenheid, gemeente, om op dit moment van de preek ook die vraag even wat aan te scherpen. Ken je de Heere Jezus Christus? Misschien zat je eens net bij jezelf te denken en al luisteren naar de preek. Nou, misschien wel. Ik ben er niet helemaal zeker van. Af en toe, dan ga ik ook wel met een goed gevoel de kerk uit. Ik weet ook wel van bemoedigingen, van momenten in mijn leven waarin bijvoorbeeld een psalmvers zo sterk naar me toe kwam. Dat hield me op de been. Ik vind het ook geen straf trouwens om naar de kerk te gaan. Ik kom er graag. Maar als u zo aan het optellen bent, kan Paulus jouw leven ook meemaken. Het was voor hem geen straf om 3 keer op een dag te bidden. Hij kwam graag in de tempel. Bestuurde dagelijks Gods woord. Vond het echt niet vervelend om over God en zijn dienst te praten met anderen. Had er ook zo'n ervaringen bij. Zette zich voor 100% in de dienst van de Heere. En hij voelde zich daar goed bij. En toch kende hij Christus niet. Hij kende hem ook echt niet. Hij wist ook niet wie je bedoelde als je het had over de naam Jezus Christus. Dat was voor hem een klank. Een herinnering, maar geen persoon. Niet iemand die hij in levende lijf had ontmoet. Die persoonlijk tot hem had gesproken. Die persoonlijk had geluisterd. Die persoonlijk zijn liefde aan hem had geopenbaard. Die persoonlijk zijn leven van dood levend had gemaakt. Dat kende hij niet. Trek, mag dat vanmorgen even de koorden van het evangelie wat aan. Want als ik dat zo zeg, dan kijk ik ook in de spiegel als sta ik op de kansel. En ik hoop dat u dat ook doet, ook al gaat u bijvoorbeeld aan het avondmaal. Wat is nou je winst? Wie is je winst? Waarvoor je zegt, alles kan mij afgenomen worden. En ik zeg dat met schroom en voorzichtigheid, gemeente, maar dat is wel de klem van Filippenzen 3. En dat snijdt ook vanmorgen in mijn vlees. Alles kan mij afgenomen. Als het Christus maar niet is. Zullen we even in die spiegel kijken? Alles afgenomen. Schade, zegt Paulus. Alles. Tegenover één persoon. Christus. Dat is dus alles of niets. Hij alleen. Hoe kan Paulus dat zo sterk zeggen? We maken nu de stapgemeente, zitten we eigenlijk al in naar het tweede punt. Wat alleen waarde heeft gekregen. Maar wat opvalt, als ik daar vanmorgen maar even bij dit tweede punt mee mag gaan beginnen, is wat Paulus niet zegt. En dat moet ons vanmorgen wel vertroosten. Als hij het heeft over winst, hetgeen mijn gewin was, dat heb ik schade geacht om Christus Jezus wil. Dat Paulus dan hier op dit beslissende moment, het is toch iets vanuit zijn eigen leven, niet vertelt hoe de Heer Jezus in zijn leven is gekomen. Maar dat hadden wij misschien zo op het eerste gezicht wel verwacht. Als er één iemand is in het Nieuwe Testament die zo duidelijk en zo helder kan vertellen hoe de Heer Jezus Christus in zijn leven is begonnen, dan is dat toch Saulus van Tarsus. Hij weet nog die plaats aan te wijzen. Even verwijderd van de stadpoort van Damascus. Datum kan die noemen, tijdstip, de zon stond hoog. Hij weet de mensen naar voren te halen in zijn verhaal, als hij dat zou gaan vertellen, die erbij waren. Kijk, die man was erbij en die heeft me toen bij de hand genomen en die heeft tegen me gezegd, wat is er aan de hand? We hebben wel iets gehoord, maar... En toen ben ik door die straat geleid, ik was helemaal blind, maar ze brachten mij in dat huis, daar in de rechte straat, de hoofdstraat van Damascus, daar in dat pension, in dat hotel, ben ik 3 dagen alleen geweest. Hij zou dat allemaal kunnen vertellen. En ik ben hem zo dankbaar dat hij dat niet doet. Waarom niet? Omdat we dan weer de balans gaan opmaken. Aan de hand van Paulus' bekering. En misschien doe jij dat ook wel aan de hand van jouw bekering. Die preek, die tekst, die datum, die dominee, dat moment, dat boek, optellen, streep eronder. Ik ben bekeerd. Arm, hè? Dat je van de middelen die God heeft gebruikt, het einddoel maakt. En ik sta daar niet boven. Ik denk dat dat de valkuil is van iedereen die de Heere mag kennen. Dat vroeg of laat, bij alles wat de Heere geeft, steeds weer iets van jezelf er doorheen wordt gemengd. Van je eigen hoogmoed. En wat is hoogmoed gevaarlijk als iemand daardoor bekeerd is? Hier onder de streep staat maar één naam. En die duldt niemand of niets naast zich. Hij alleen of hij niet. Er is nog een tweede reden, gemeente, waarom ik zo dankbaar ben dat Paulus hier niets vertelt over zijn eigen bekering, hoe de Heer is geleefd in het leven van deze heidenapostel. Als we even kijken naar de ophef, de kop van deze brief, die is gericht aan de gemeente van Filippi. Daar zit bijvoorbeeld ook een stokbewaarder. Nou, die zou inderdaad heel wat mee kunnen nemen van wat Paulus naar voren haalt. Ook hij is radicaal door God bekeerd. En ook hij kan die datum, die nacht noemen waarop in het kielzoog van zo'n zware aardbeving de Heere overkwam in zijn leven. En hij weet precies wat Paulus toen tegen hem zei. Doe u zelf geen kwaad. Hij weet ook wat er vervolgens allemaal gebeurd is in zijn leven. Maar in de gemeente van Filippi ziet ook bijvoorbeeld Lydia. Ook een vrouw die gewend is om de balans op te maken als zakenvrouw. Dus had het ook compleet. Mooi bedrijf. Goedlopende zaak. Personeel. Nou, dat heb je ook niet zomaar als je purpen verkoopt. Misschien een mooie woning in Filippi. Aardige vrouw. Maar onder de prediking opende de Heere haar hart. Er zaten misschien mensen voor, achter en naast haar die dat niet eens door hadden. En ze ging acht slaan op de prediking van Paulus. En Lucas zegt heel nadrukkelijk, Paulus predikt alleen maar Jezus Christus en die gekruisigd. En haar hart werd ingewonnen door God. Heel veel van wat Paulus zou kunnen vertellen, kan Lydia niet vertellen. En daarom ben ik zo blij dat Paulus niet begint over zijn eigen bekering. Maar als je aan Lydia zou vragen, ken je Christus? Dan begint ze te praten. Zie je dat, gemeente, hoe fijngevoelig Paulus hier in Filippenzen 3 schrijft. Juist door wat hij niet zegt. Hij gaat meteen naar de kern. Onder de streep staat Christus. Of niet. De laatste lijn bij dit tweede punt. En ik zeg dat met grote nadruk in de richting van hen die op dit moment zich buitengewoon gelukkig voelen in het leven, terwijl ze Christus niet kennen. Af en toe heb jij misschien ook wel dat gevoel, hoe word ik nou bekeerd? Ik heb eigenlijk al alles. Het gaat me voor de wind. Het leven lacht me toe. Het leven dat ik nu leid, nou, daar ben ik eigenlijk heel erg tevreden over. Als deze God nou zelfs iemand als Saulus van Tarsus kan bekeren, die alles op de rails had staan, die Jezus niet mist en aan de God van Christus geen behoefte heeft, dan kan God dat ook toch in uw leven. De Heer is dus blijkbaar niet afhankelijk van een stille onrust die moet leven in het hart voordat hij gaat werken. De Heer hoeft ook niet aan te knopen bij een onbehagelijk gevoel van gemis. Nee, genade is dus echt genade. Dat is dus echt alleen maar Gods werk. Dat komt dus echt alleen bij God vandaan. En dat is zo overweldigend, dat wanneer je Christus in je leven mag leren kennen, je leven in één keer in een heel ander licht komt te staan. Alles wat jij belangrijk vond, plaatst hij in de schaduw. En hij stelt zichzelf in het middelpunt. Hoe dat al gebeurt, wel, laten we maar eens even kijken, gemeente. En dan maken we de stap naar het derde punt. Kijkt u maar even met me mee. Daar staat vers 8. Ja, gewisselijk, ik acht ook vele dingen schade te zijn, alle dingen schade te zijn, om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijn Heere. Om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb en acht die drek te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen en in hem gevonden worden, niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid die uit God door het geloof is. Houd u maar even gewoon die kolommen vast. Optellen, aftrekken. Hier in vers 8 en 9 trekt Paulus eigenlijk twee kolommen. Boven de ene kolom staat alle dingen. En boven de andere kolom staat Christus. Hij heeft alle dingen opgenoemd. 7 in totaal, een hele rij dus. En hij trekt dan de streep en daaronder staat mijn rechtvaardigheid. Mijn leven is compleet. Het is helemaal af. En dan die andere kolom. Daar staat Christus. En dan mis ik eigenlijk een hele rij. Daar staat alleen maar Christus. Christus, 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 Christus. En onder de streep Gods rechtvaardigheid. Al die 7 dingen die van Paulus zijn, heeft hij bewerkt. Daar ging hij voor, tot het uiterste. Als het moet, zelfs de gemeente van Christus vervolgen. Zo kijkt Paulus daar nu op terug. En als je dan aan het einde van zo'n dag de balans opmaakt, wat heb ik vandaag gedaan, plussen, minnen, dan is uiteindelijk het eindresultaat, nou ja, voel me eigenlijk best wel goed erbij. Mis niets. Ja, daartegenover die andere kolom, daar staat helemaal niets van Paulus. Daar staat maar 1 naam. Christus. We zeiden net, het is alles of niets. We mogen nu in dit derde punt gaan zeggen. Meer dan alles is Christus. Wat bedoel ik daarmee? Meer dan alles is Christus. Wel, in de eerste plaats omdat Christus Jezus, toen hij kwam te werken in het leven van Paulus, alles wat Paulus belangrijk vond, aan de kant schoof. En in de loop van de tijd, en het is aan de Heilige Geest alleen om te bepalen hoe lang die tijd duurt. Bij Paulus was het 3 dagen. Bij Lydia een preek. Bij anderen misschien een langere tijd. Daarin is God vrij. Maar in de loop van de tijd heeft Paulus achter alles wat van hem is geschreven. Drek. Kinderen, drek. Dat is een lastig woord in de Bijbel. Ik zei laatst, en dat is het ook, drek stinkt, dat valt in de wc, dat spoel je door. Je mag ook vertalen met vuilnis, wat je voor de honden gooit. Wij zouden vandaag de dag zeggen, nou, dat doe je in je groene container, dat gaat bij het vuil, dat verrot, dat stinkt. Zo kijkt Paulus dus op zijn leven terug. Hij kijkt er anders tegenaan. Dat verschil wordt gemaakt door Christus. Het is niet Paulus die opeens anders gaat rekenen. Die als hij de balans opmaakt wanneer hij 30 is of 35 jaar, we weten niet precies hoe oud Paulus was toen de Heer Jezus in zijn leven ging werken, dat is gissen. opeens tot het inzicht komen, ik heb altijd de verkeerde berekening gemaakt, ik moet dat toch even over gaan doen, een nieuwe boekhouding gaan aanleggen. Nee, het is door Christus dat hij anders naar zijn leven kijkt. En wat dan opvalt, als ik daar even de vinger bij mag leggen, is dat Paulus die 7 dingen die hij noemt, ook neerzet als iets wat eigenlijk gewoon heel goed is. Met uitzondering van het vervolgen van Jezus gemeente. Paulus is nadat hij de Heer Jezus Christus ging leren kennen, niet anders gaan leven. Heel veel opvattingen van hem bleven hetzelfde als voor zijn bekering. Ook het leven naar Gods wet. Maar hij keek daar anders tegenaan omdat hij keek in de spiegel van de gekruisigde Christus. En dus een ander beeld van zichzelf ging zien. Alles wat voor hem belangrijk was, viel in het niet bij wie Jezus Christus is. Kijk, daar ligt nou het begin van Gods rechtvaardigheid. Dat moeilijke woord, daar kom ik zo meteen nog op terug. Christus is het die alles wat van mij is waardeloos neerzet. En dat kan hij alleen maar doen omdat alles wat van hem is, van veel meer waarde is dan wat van mij is. Laten we maar even naar de tekst kijken, gemeente, om uit te kijken hoe Paulus dat uitlegt. Dat valt op trouwens, en er zijn meerdere die daar al een keer hun vinger bij hebben neergelegd, de manier waarop Paulus hier over de Heer Jezus Christus spreekt, vers 8. Hij zegt om de uitnemendheid. Dus alles overtreffende kennis van Christus Jezus mijn Heer. Wat opvalt is de volgorde. Paulus plaatst de eretitels van Jezus uit Nazareth voorop, Christus Jezus. Zet dan een komma, en dat is de enige plaats hier in het Nieuwe Testament waar dan volgt, mijn Heer. Dat wat van Paulus is, staat achteraan. En dat wat van Christus is, plaatst Paulus voorop. De uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus. Als aanzet voor de prediking van vanavond, gemeente, wil ik vanmorgen een aantal dingen uitstallen. Die vallen onder deze uitdrukking, de uitnemendheid van de kennis van Jezus Christus. Mag ik zo vanmorgen eens een paar dingen noemen. Wat hoort onder die uitnemende, heerlijke, alles overtreffende kennis van Christus Jezus? Nee, dan moeten we niet beginnen bij het leven van Paulus. Dan beginnen we aan de verkeerde kant. Dan moeten we beginnen bij het leven van Christus. Die al zijn heerlijkheid, zijn majesteit, zijn verhevenheid heeft achtergelaten en neergelegd om, zoals Paulus dat zegt, arm te worden. Straatarm. Die dat niet deed om een slachtofferrol te gaan spelen. Maar die arm werd omdat hij borg, bemiddelaar wilde zijn. Die in zijn armoede ons in onze armoede opzocht. En ons aantrof op de plaats waar een mens echt arm was. Voor God is. En weet u waar dat is? Dat is in je verlorenheid. Want als je Christus niet kent en je sterft nu, ben je verloren. Dan wordt met jou je carrière begraven. Je bedrijf, je toekomst. Maar dan begint het pas. Dan sta je voor God. Daarom zegt Paulus ook hier in dit gedeelte om in hem bevonden te worden. In hem aangetroffen te worden. Dat is een bijzondere uitdrukking, gemeente. Je zou die uitdrukking kunnen gebruiken als bij een kinderspel. Er zijn onder ons veel kinderen vanmorgen. Nou, jullie spelen ook in de vakantie verstoppertje thuis, in huis, of in de tuin of buitenshuis. En dan ben je op zoek naar die ander. En je vindt hem, zat verstopt achter een boom. Je treft hem daar aan en hij is er dan bij. Dat klinkt door ook in dit voorbeeld, in deze uitdrukking die Paulus gebruikt. En hij zegt dan, God is op zoek naar ons leven. Ook vanmorgen onder de prediking van het evangelie. En de Heere kijkt naar jou en naar mij en hoe treft hij ons nou aan? Zijn wij geborgen in Christus? Of niet? En wat een zegen is het dan als vanmorgen God ons aantreft onder de prediking van het evangelie. En Jezus Christus door zijn alwetendheid onder de verkondiging van het woord laat merken. Ja, maar jij bent niet geborgen. Jij bent nog niet geborgen in de kruiswonden van de Heere Jezus Christus. Met alles wat jij belangrijk vindt, mis je mij. En dan mis je alles. Dan kun je niet verder leven. Omdat je niet kan sterven. Dan komt het niet goed wanneer je ogen sluit en ze opent in de eeuwige verdoemenis. Dan kun je voor God niet bestaan zoals we dat gezongen hebben met Psalm 143 vers 2. Ga niet in het gericht met uw knecht, want niemand die leeft kan voor uw aangezicht bestaan. En de Heere Jezus Christus weet dat vanmorgen. En heeft je daarom gebracht op de werkvloer van de Heilige Geest in de schaduw van het kruis. Om je te confronteren met je armoede. In zijn ogen ben je arm. Dan komt het er vanmorgen op aan in je leven. Geloof je jezelf? Het valt wel mee. Of val je voor hem? Er is nog iets wat opvalt in de kennis van Jezus Christus, namelijk dat hij iets meedraagt wat alles wat van ons is overtreft. Als u dat rijtje nog eens nagaat wat Paulus opzomt, dan valt altijd op bij al die dingen die hij noemt, het gaat uiteindelijk om hemzelf. Ik ben een Hebreeër, ik ben besneden, ik doe. Maar staat Saulus van Tarsus toen hij Christus nog niet kende, dan zo ver bij jou vandaan, want dat is toch ook jouw leven op dit moment? Ik. Luister ook eens gewoon naar jezelf als je de balans opmaakt van je leven. Wat staat er onder de streep? Nou, ik. Dit ben ik. Je etaleert jezelf aan alles wat jij bereikt hebt. En daar tegenover plaatst Christus zichzelf. En hij zegt vanmorgen, dit ben ik, Christus Jezus. Die de dood heeft verslagen. Die de hel heeft overwonnen. Die zijn liefde tot het verlorene heeft gedemonstreerd onder het oog van zijn vader. Die goddeloos met God wil verzoenen, ook jou. Die zijn blanke gerechtigheid, zijn gehoorzaamheid, zijn rechtvaardigheid, zegt Paulus hier in Filippenzen 3, om niet wil geven aan jou. Zou je vanmorgen niet gewoon maar eens beginnen met het vertellen aan de Heer dat je eigenlijk tot en met vanmorgen geen behoefte had aan Jezus Christus? Dan heb je Paulus mee, die had er ook geen behoefte aan. Zou je vanmorgen dan nog niet het woord van het evangelie moeten bijvallen, tegen de Heer moeten beleiden? Heer, ik kijk tot nu toe op een verkeerde manier naar mijn leven. Ik stel mezelf centraal. Ten koste van u. En dat ontluistert de heerlijkheid van Christus. Maar ik mag je dan vanmorgen ook in naam van mijn zender de verzekering meegeven dat wanneer de Heer te voet valt, je niet staat voor een onbewogen God, maar voor Jezus Christus die Saul tegemoet kwam met die woorden: Saul, Saul, wat vervolg je mij? Hij plaatst hem in één keer voor hem. En dat deed de zaligmaker om Saulus te brengen onder de handen van Jezus Christus. Zodat die doorboorde handen Saulus gingen verbreken, verbrijzelen onder Gods liefde. En dat, gemeente, ik spreek nu uit eigen ervaring door genade, daar kan niets tegenop. En als ik dat zo zeg, dan heb ik Gods kinderen vanmorgen in de gemeente mee. Toch? Toen de Heere voor het eerst, maar ook daarna, dat is niet bij die eerste enige keer gebleven, toch? Toen de Heere voor het eerst zijn liefde uitstortte in je hart. Dat was niet alleen verrassend. Dat verbrak niet alleen. Maar dat gaf ook verbazing. Toch? Verbazing. Ik hoor het hem nog zeggen, een man in de kracht van zijn leven. Naar de mens gesproken had hij alles voor elkaar. Alles. Maar toen God in zijn leven kwam, zo rond zijn 50ste jaar, toen zei hij heel verbaasd: waarom heb ik dit niet eerder geweten? Als dit liefde is. Als dit Christus is. Kijk, daar ligt denk ik ook het begin van evangelische zondekennis. Dan boort de Heilige Geest in mijn hart die bron van droefheid naar God aan. Die wordt opgeroepen door de overstelpende liefde van God in Christus. En dan krijg ik hem lief. Met heel mijn hart. En val ik Paulus vanmorgen ook bij. Inderdaad, als we luisterend naar het evangelie de balans gaan opmaken in ons leven. Mijn rij, nou, Paulus kwam tot 7, ik wel tot 30. En onder de streep stond met kapitale hoofdletters: ik. Maar nu ik het evangelie van Gods genade mag kennen, ben ik anders gaan rekenen. Rekent Christus mij zijn gerechtigheid toe. En blijft in mijn leven maar één ding over. Christus Jezus, mijn Heere. Amen.